Goedemorgen allemaal. Mijn dochter die landt nu op Schiphol. Die is 4 maanden in Thailand geweest op zending. En mijn jongste dochter die vertrekt morgen weer op zending. Het is allemaal zending in Huizen van den Berg de laatste tijd. En dan onze zoon die is vorig jaar getrouwd. En u moet het niet doorvertellen, maar ik word opa. 20 december. Ik vind me er nog wel een beetje te jong voor, eerlijk gezegd. Maar wat betreft de bediening, we hebben steeds weer nieuwe contacten. We hebben een doopdienst gehad op tweede Pinksterdag. Er is een jongen tot bekering gekomen van 23 jaar. 2 maanden geleden, dus hij is toch al vrij snel gedoopt. En we zien ook dat het bij hem eigenlijk ook echt van boven gekomen is dat hij een beslissing voor de Heer heeft genomen. Dan hebben we van de week nog een vrouw de 5e Bijbelstudie gegeven. En die heeft gezegd dat ze de Heer wilde aannemen. Maar we wisten niet meer dat we daar uitgenodigd waren om te eten. Dus ik had al van tevoren al gegeten. Ik had eigenlijk al een klein beetje te veel gegeten. Toen belden ze op, ja, het eten staat klaar. Ja, wat moesten we nu doen? Ja, voor het evenredig moet je alles doen, hè? Dus heb ik toch weer gegeten. Ik heb wel een pilletje moeten nemen voordat ik ging slapen, dat moet ik u wel zeggen. Dan hebben we nog een Amerikaans team gehad. Die hebben ons geholpen op 2 evangelisatieactiviteiten. De eerste was een barbecue waarin de hele buurt was uitgenodigd. Zijn praktisch allemaal gekomen. Toen hadden we nog een avond, een evangelisatieavond, over het onderwerp angst. Want het lijkt wel of er steeds meer angst onder de mensen komt. Het jaar 2009 is ook uitgeroepen tot het jaar van de angst. En het jaar 2012, daar hebben ook veel mensen angst voor. Daar hebben we ook weer een landelijke evangelisatieactiviteit voor gepland in november 2011. Dat duurt nog wel eventjes. Dan heb ik nog dat we een Zuid-Afrikaans team op bezoek krijgen. Die is komen helpen. Als u eens graag wilt komen, bent u ook van harte welkom. We zijn ook nog bezig met de School voor Gemeentestichting. We geloven dat dat de beste verspreiding is voor het evangelie. Ik werk ook nog in andere gemeentes, maar we hebben ook een zorggemeente. Daar zal ik straks nog even in mijn prediking op terugkomen. Dan volgende week zondag ben ik ook betrokken bij het werk van ERTS, Evangelische Radio en Televisiestichting. We krijgen zendtijd van de regering. En nu volgende week zondag hebben we weer een programma. 'S morgens wel als 's avonds op de nationale zender. Kunt u ook hier bekijken vanuit Nederland. En dat zijn eigenlijk 540 jongeren die daar samengekomen zijn. Ook tieners. En die hebben ook een geweldig getuigenis. Oké, dat was het dan eventjes. Heel hartelijk dank voor uw gebeden. Dat stellen we zeer op prijs. Dan gaan we nu de Bijbel openen. We gaan naar het Oude Testament, Exodus 15. Vers 22. Exodus 15, 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en ze gingen naar de woestijn Sjoer. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was en daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten wij drinken? En hij riep luider tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en ze legden zich daar aan het water. Hele opmerkelijke situatie, want na de vreugde bij de Schelfzee laat de leider van het volk Israël hen optrekken naar de woestijn. En in de woestijn, daar is niemand graag. En nog wel 3 dagreizen ver de woestijn in. En ze kunnen daar ook nog geen fatsoenlijk water vinden. Wat een ontnuchterende situatie. Nou, daar zou je van zwaar van in de stress komen. Want even van tevoren zong men nog en jubelde men nog over de bevrijding uit de slavernij van Egypte. En het is toch heel typisch, een paar dagen later strompelen ze door het hete zand van de woestijn. En het morren is hun nader dan het loven. En dan zien we in vers 23 dat ze op die plaats aankomen. En die plaats die wordt dan later genoemd Mara. Waarom? Het water was bitter. Het water was niet te drinken. Als je in Zuid-Europa komt en je drinkt per ongeluk van het water, dan heeft dat een hele vieze smaak. Je kunt er hooguit je tanden mee poetsen, maar verder, je kunt het niet drinken. Dus de naam Mara betekent bitter oord. Een oord van bitterheid. Maar ook bitter zijn de mensen. Over de ontgoocheling, over de angst die ze hebben dat ze moeten sterven in de woestijn. Terwijl God al geweldige wonderen had gedaan. Ik heb een meisje gekend uit mijn geboorteplaats. Die is tot bekering gekomen. En dat meisje dat heette Mara. En toen ze dus de betekenis van het woordje Mara hoorde, ja, vond ze het heel erg dat ze die naam had gekregen. Maar dorst is verschrikkelijk. Dat is heel erg als je dorstig bent en er is geen water. Je maakt een wandeling in een warm land. Je raakt verdwaald. En op zo'n moment, als je dan dorst hebt, dan verdwijnen al je zorgen, dan verdwijnen al je andere levensbehoeften naar de achtergrond, omdat je nog maar 1 ding voor je ziet, en dat is water. Drinken. Ik vind water 1 van de mooiste dingen van de schepping. Verfrissend water, dat is toch het mooiste wat er bestaat. Wordt ook wel het blauwe goud genoemd. En als we dan die verschrikkelijke ramp nu bekijken daar in Midden-Amerika, dan zouden we kunnen zeggen, het is zwart water geworden in plaats van helder water. Maar voor ons is het zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. We denken er niet meer bij na. Ik heb vroeger eens ooit op een camping gezeten. En dan ik ben helemaal niet zo'n kampeerder, moet ik u eerlijk bekennen. En dan moest ik steeds met mijn kruikje water, moest ik 200 meter lopen om water te gaan halen. Ik was daar niet meer gewend. En toen kwam ik thuis en toen kon ik de kraan open doen, er kwam weer water uit. En dan merk je pas in wat voor luxe dat je leeft. Maar hier, in deze woestijn, is geen water voor de volwassenen, is er geen water voor de kinderen en is er geen water voor het vee. Je zou kunnen zeggen, dit is een aanslag op het leven van het volk van God. Kijk, tegen een gewapende aanval, daar kun je nog tegen verdedigen. Maar hier, als er geen water is, dan kun je eigenlijk helemaal niks meer. Dan sta je machteloos. Dus, wat was het scenario? Het scenario was, wij gaan hier heel snel met z'n allen sterven in de woestijn. Want na zuurstof is water de belangrijkste substantie om in leven te kunnen blijven. Je hebt het nodig, je kunt niet zonder. En dan zien we in vers 24 dat ze beginnen te morren. En dat is al de 2e keer sinds hun uittocht uit Egypte. Typische reactie. Er staat in de Statenvertaling, staat er murmuren. Dat is een oud-Nederlands woord voor morren. En de vraag is, en ik heb persoonlijk geen moeite met die vraag, want ik zou het ook gevraagd hebben. Wat moeten wij drinken? Maar hun houding is niet juist. Dat is het probleem. Want deze mensen waren wel bevrijd van de uiterlijke onderdrukker, de slavernij van Egypte. Maar er zat nog steeds een onderdrukker in hun hart. En die bitterheid die er in hun hart reeds aanwezig was, waar werd die openbaar? In Mara, in een oord van bitterheid. Maar zo is het eigenlijk in het Nieuwe Testament ook. Ik weet niet of je ooit dat voorbeeld hebt gegeven van die Indiaan. Er was een Indiaan tot bekering gekomen. En hij zei het dan ook wel echt op zijn Indiaans. Het is net, zei hij, of ik twee honden in mijn leven heb. Een witte en een zwarte. En die zijn steeds met elkaar in gevecht. En toen vroeg die andere Indiaan, welke hond wint dan? De hond, zegt hij, die ik het meeste voedsel geef en het beste verzorg, die wint. En zo is het ook als je tot geloof komt. Twee naturen. De nieuwe natuur van de Heilige Geest. De oude natuur, die zit er ook nog. En die twee die staan recht tegenover elkaar. En de Heer die wil ons helpen om dat allemaal te pareren, dat oude leven, om dat weg te drukken door de kracht van de Heilige Geest, zodat er ook geen bitterheid zal zijn. Dus zij reageren hier met dezelfde afweermechanismen die ze in het verleden gebruikten. Een beetje cynisch, van ja, dit zal wel niet gebeuren. Angst, en daardoor ook boosheid, en daardoor ook wantrouwen, terwijl God al zo vaak had laten zien dat hij te vertrouwen is en dat hij ook trouw is. We hebben een God van trouw. Waar kun je bitterheid mee vergelijken? Dat kun je eigenlijk vergelijken met een geïnfecteerde wond die niet geneest. Dat is vervelend. En bitterheid heeft een negatief effect op elk gebied van het leven. Heeft een negatief effect op de omgeving. Heeft geestelijk een negatief effect. Emotioneel heeft het een negatief effect. Psychisch, maar ook lichamelijk werkt dat negatief uit. Maar ook sociaal, bittere mensen, ja, die kunnen niet meer communiceren met anderen. En de Bijbel zegt dat bitterheid ook besmettelijk is. Dat is vreselijk. Ik heb u al gezegd dat ik in verschillende gemeentes help. En we hadden nu in een gemeente een persoon die 8 jaar geleden afgewezen was als oudste, dus niet herkozen. En er is een bitterheid ontstaan. En elke leider die er in de tussentijd is geweest, ja, die heeft hij tegengewerkt. Steeds weer tegengewerkt. Er zijn leiders die ik gesproken heb, die er eigenlijk bijna een trauma, een gezin, ik heb laatst een gezin bezocht, die hadden er een trauma van opgelopen. En die man, zo'n fijne leider, maar hij kon er niet meer tegenop. Dus dat werkt zo negatief uit op de gemeente. Het leent de passie voor Jezus weg. Het blokkeert de persoonlijke relatie met de Heer. Bitterheid is vreselijk. Je kunt zijn stem niet meer zo goed verstaan als je bitter bent. Bittere mensen die laten zich leiden door emotie en door gevoelens, maar niet door de Heilige Geest. Dus, hoe ontstaat dan die bitterheid? We zien het hier ook gebeuren bij het volk van God. Dat je teleurgesteld bent in een bepaalde situatie. Dat je teleurgesteld bent in anderen. En misschien willen wij het niet altijd toegeven dat je teleurgesteld bent in God. En vaak hebben we dat zelf niet in de gaten. We kunnen ook teleurgesteld zijn in onszelf. En als je dat allemaal laat gebeuren, dan kun je verwond raken en kan dat zaad van bitterheid steeds meer je hart binnenkomen. Maar dan is de volgende vraag, wat moet ik dan doen als ik neig om verbitterd te raken? Dan moet ik in feite zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de verkeerde reacties die ik heb. Want je kunt je erin mee laten nemen. Het kan een negatief effect op je hebben als je zelf bitter bent, maar ook van andere mensen. Het kan ook een negatief effect hebben. Maar niets wat iemand mij aandoet kan mij blijvend verwonden. Dat kan alleen als ik er zelf voor kies om verkeerd daarop te reageren. Hoe ga ik daarmee om? Want het is mijn eigen reactie die ervoor zorgt of ik uiteindelijk bitter word of dat ik uiteindelijk beter word. Maar er zijn ook mensen die zijn er zo diep in afgedaald, die hebben professionele hulp nodig om daaruit te kunnen komen, maar ze moeten het ook zelf gaan zien. Want als ze het zelf niet zien, dan zullen ze ook geen hulp gaan inroepen. Ik vind de situatie hier in dit gedeelte van deze mensen best te begrijpen, maar nogmaals, het is in wezen verkeerd. En toen dacht ik bij mezelf, hoe ga ik reageren als er extreme moeilijkheden in mijn leven komen? Als het bittere komt? Want het leven bestaat niet alleen uit zoet. Men denkt dat wel in onze maatschappij. Het moet altijd weer allemaal even goed gaan. En dat we het allemaal zo goed hebben, ja, dat vinden we dan ook heel normaal. Natuurlijk, zoet is fijn. Maar we hebben ook te maken met lijden. Er is al gebeden voor de leidende kerk, heb ik gehoord. Er zijn miljoenen christenen in de wereld die een lijden moeten ondergaan wat wij eigenlijk niet kunnen begrijpen. En het feit dat ze het kunnen volhouden, dat is ook de genade van de Heer. Maar als er vervolging komt of bitterheid komt, kan het ook zijn dat mensen niet verder gaan door teleurstelling en van de Heer gaan weggaan. Maar er zijn er ook een heel aantal die dan volharden. Er wordt wel eens de vraag gesteld, hoe zou jij reageren in een bepaalde situatie? Ik kan op dit moment niet zeggen, als er verdrukking komt, hoe ik dan op de situatie zal reageren. Maar ik moet vandaag eigenlijk wel klaar zijn. Als er verdrukking komt, dan moet mijn relatie met de Heer dusdanig zijn op dit moment, dat ik dan ook sterk zal zijn in de situatie. En natuurlijk, God zal ook mij helpen en zal ook u helpen op het moment dat je het nodig hebt. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus, na 3 dagen geen water gevonden te hebben, is het een super teleurstelling. En waarom laat de Heer dit gebeuren? Nou, dat vinden we in vers 26, namelijk, hij wil hun geloof op de proef stellen. Dat gebeurt bij ons ook. Die jongen die nu pas gedoopt is, ja, die zit op een licht wolkje momenteel. En hij vindt het fantastisch en hij getuigt. Maar ja, er zal ook wel weer een moment komen dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. En dan zal hij toch ook verder moeten met de Heer. Waarom brengt God hen in de situatie hun geloof op de proef te stellen? Maar hij had toch een geweldig plan. Hij zou ze toch samen met hen naar het beloofde land brengen. Het zag er allemaal zo goed uit. Hij stelde hen op de proef om te gehoorzamen, ook als het allemaal niet zo voor de wind gaat. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer dat vandaag ook doet. Waarom? Om ons door die processen heen te laten groeien in genade en afhankelijkheid. Schiet me nu iets te binnen. Een Arabisch spreekwoord. Een mooi landschap wordt niet gevormd door zonneschijn, maar een mooi landschap wordt gevormd door storm, door aardbevingen, maar ook door de zon. Dus het heeft allemaal zijn doel. En als je dan in die processen eigenlijk meer op God gericht wordt en meer afhankelijk wordt, dan ga je ook veel meer van hem verwachten. En dat veel meer van hem verwachten, je zou eigenlijk kunnen zeggen, we moeten alles van God verwachten. Dat ontstaat, dat kan ontstaan. Want dat is dan een authentiek geloof. Een authentiek geloof is alles verwachten van de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat je zelf buitenspel staat. Maar God laat die beproeving toe om ook je eigen hart beter te leren kennen. Komt die beproeving niet, oké. Dan groeien we ook niet. Het verschil tussen een beproeving en een verzoeking. Een verzoeking kan uit jezelf voortkomen, maar ook de duivel die verzoekt. En als je staat voor de Heer en je gaat zijn weg, dan zul je ook strijd ervaren in je leven. Ik was van de week bij Groot Nieuws Radio in Veenendaal. Toen heb ik daarna nog even met die programmamaker gesproken. En die heeft zitten vertellen hoeveel strijd ze het afgelopen jaar hebben gehad. Het is eigenlijk niet gek. Als je 24 uur per dag muziek van de Heer uitzendt, prediking, interviews met christenen, dan moet je ook een stuk strijd verwachten. Als je gaat evangeliseren, dan moet je ook een stukje strijd verwachten. Maar God is overwinnaar, maar er komt ook blijdschap. Dat is ook heerlijk om die blijdschap in de Heer te ervaren. Maar een verzoeking die wil ons alleen maar laten struikelen. Over de zonde, dat is het grote verschil. En weet u, het bleef maar aan de gang. Want een paar dagen later werden ze weer op de proef gesteld. En toen werden ze niet op de proef gesteld met water, maar toen werden ze op de proef gesteld met honger. En wat gebeurde er? God zorgde dat er kwakkels kwamen, van die kleine vogeltjes. En hij zorgde dat ze 40 jaar het manna hebben gekregen in de woestijn. Dat is onvoorstelbaar. Maar hier laat hij zijn eigen volk bijna, moet ik erbij zeggen, bijna sterven van de dorst. Waarom? Opdat ze nooit meer zouden vergeten hoe afhankelijk ze zijn van Gods genade. Dat was de bedoeling. En dan staat er in vers 25, vind ik ook heel opmerkelijk, dat Mozes luid bad toen het volk weer begon te morren. Het is alleen maar Mozes die bidt. Het volk bidt helemaal niet. Nee, want ze zijn bitter. En als je bitter bent, dan bid je niet meer. En naast een gebed komt er een heel opmerkelijk voorstel van de Heer. En dan wijst de Heer op een stuk hout. Nou, dat is ook een geloofszaak, zeg. Pak dat hout en gooi dat dan in het water. Maar dan zie je ook weer dat je in die probleemsituatie, in die beproeving, altijd eerst naar God moet toegaan. Want als je het van de mensen verwacht, dan word je heel teleurgesteld. Niet in alle situaties, maar toch regelmatig. Omdat mensen niet altijd aan je verwachtingen voldoen. We leven in een onvolmaakte wereld, met onvolmaakte mensen, waar ik er zelf ook één van ben. Mensen kunnen ook teleurgesteld in mij worden. En daarom mogen wij zien op de enige bron. De bron van ons leven. De bron van liefde. De bron van geluk. De bron van voorziening. Mensen zijn maar een kanaal dat door God gebruikt kan worden. Maar een kanaal kan verstopt raken. En dan heb je alweer een probleem. En daarom wil God ons leren onze verwachting alleen op van hem te hebben. Waar wijst God hierop? Hij wijst op een middel om te genezen. Ik heb dus even nagekeken. In de grondtekst, er staat niet dat God Mozes een stuk hout liet zien, maar er staat dat hij onderwijs gaf. Heel raar eigenlijk. Dat hij onderwijs gaf over dat hout. Want hij wilde namelijk aan Mozes iets leren wat hij nog niet wist. En vergeet niet dat het hier ging over heel wat kuub water, waar miljoenen mensen van moesten drinken en het vee. Plus moesten ze weer meenemen om verder de woestijn in te gaan. Dus het gaat hier over heel wat kuub water. En ook de Heer Jezus heeft trouwens een wonder gedaan met water. Hij veranderde het in wijn. Maar het woordje hout, dat zou je ook nog kunnen vertalen met het woordje boom. Waar kwam dat hout dan vandaan? Nou, dat hout, dat kwam nergens vandaan. Dat hout, dat lag er al. Dat was de situatie. Het middel tot genezing was al aanwezig, nog voordat ze ontdekten dat het water bitter was. Ik zeg het nog een keer. Het middel tot genezing was al aanwezig, nog voordat ze ontdekten dat het water bitter was. Ze hadden eigenlijk helemaal niet in paniek hoeven te raken. Omdat God al het middel tot herstel had gegeven. Dat vind ik een doordenker dit. En zij zouden nooit zelf op het idee gekomen zijn om dat stuk hout in het water te gooien. Nou, daar liep hij gewoon aan voorbij. Maar God geeft de oplossingen vandaag de dag. Want als de Heer het hun niet verteld had, dan waren ze omgekomen. Het is wonderlijk om te zien dat dus de genezing plaatsvond nadat God ingegrepen heeft. God nam het initiatief op het gebed van één persoon, Mozes. Wat wil de Heer hier leren aan het volk? Werd hier al niet heel voorzichtig heen gewezen naar een ander hout of naar een andere boom van de toekomst waar je geestelijke genezing kunt krijgen? Ik geloof van wel. geestelijke genezing te krijgen. Eigenlijk van de grootste bitterheid die een mens in zijn leven heeft, namelijk de zonde. God wijst op een hout buiten Jeruzalem. En ik zou zelf nooit tot deze conclusie hebben durven komen. Maar de oude kerk heeft dit altijd geloofd, heeft dit hout altijd gezien als een verwijzing naar het kruishout waar de Heer Jezus aan hing. Hij stierf van het hout van het kruis dat de zonde en de vloek van de zonde heeft weggenomen. En Petrus die zegt in 1 Petrus 2 vers 24... Jezus die zelf onze zonde op het hout gebracht heeft. En wat zien we dan in die twee laatste versen, vers 26 en 27... dat er nu goed water was, water in overvloed. We zien dat de Heer een volkomen lafenis kan geven in de woestijnperiode. Van Mara naar Elim, want er staat er ook boven, van Mara naar Elim, dat was ongeveer 2 uur reizen. En dat is een groot diep dal met palmen en een beek en bronnen, een heerlijke oase. Dus daar waren ze nu naar op weg. Waarom? Omdat de Heer weldaden wil geven aan mensen die met hem verbonden zijn. Daarom brengt hij ze nu ook weer in een oase. En dan krijgt het volk van God, die krijgen dan iets belangrijks te horen in vers 26. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Het woord van God mag nooit zijn impact of impact verliezen. In het woord van God is het geheim gelegen van het leven en het overleven in een woestijnperiode. Daar ligt het, in het woord van God. En als je je houdt aan het woord van God, water is trouwens in de Bijbel ook een beeld van het woord, dan is er een rijke zegen. Dan wil hij tot je spreken, zonder ophouden. Dan wil hij je zegenen en hij wil je blijven zegenen. Ook gebruikt hij daar moeilijke omstandigheden voor, dat hebben we gezien. En dan wijst hij de weg in de woestijn waar geen weg meer te zien is. Hij wijst een weg in de woestijnperiode waar geen weg meer te zien is. God helpt ons en is erbij. Wij kunnen de woestijn ook niet overslaan. De Heer had ons ook meteen mee kunnen nemen toen we tot bekering kwamen. Dat heeft hij niet gedaan. We zijn hier regelrecht het beloofde land ingetrokken toen we tot geloof kwamen. Dus voor ons komt het ook aan op volharding, dat hebben we vanmorgen al gehoord. Het horen van Gods wegwijzende woorden en bemoedigende woorden. En dan volgt er voor Israël die belofte die we gezien hebben. En die belofte is dat er geen enkele ziekte van Egypte of plaag op hen zal leggen. Want de Heer is hun arts, de Heer is hun dokter, de Heer is hun specialist. En hiermee laat hij zien dat hij liever geneest dan ziek maakt. En mede op grond van dit wonder noemt God zich hier ook de grote geneesheer. Waarom moet iemand altijd ziek worden? Is ook een gevolg van de zonde, van de zondeval. Niet iedereen die ziek wordt wil niet zeggen dat hij dan gezondigd heeft, maar het is gewoon een gevolg van de zondeval. Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben hypochondrisch. Ik weet niet of u weet wat hypochondrisch is. Als ik iets voel, dan denk ik altijd het ergste. Dat is vervelend. Ik weet nog goed, als jongetje van 6, dat is echt gebeurd. Toen was ik bang dat mijn hart stil ging staan. En dan deed ik af en toe deed ik zo, om het aan de gang te houden. Ja, het is ongelooflijk. En dan ging ik naar de dokter en die stelde me dan gerust. Ja, ik heb ook gebeden voor een gemakkelijke dood. Ik heb heel angst voor ziekte. Er zijn mensen die kunnen er heel goed mee omgaan. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Ja, natuurlijk zijn er ook nog mensen die bij hoge ouderdom zonder ziekte sterven, die gewoon inslapen. Die heb je natuurlijk ook, maar er zijn ook veel mensen die toch ernstig ziek zijn en ja, die daar toch in verder gaan. Ja, dat is best moeilijk. Daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Maar deze geschiedenis die loopt niet vast in de bitterheid van Mara, maar in het zoet van de oase. Want we zien, elke stam heeft één bron water, zien we hier, een waterbron. Geweldige verademing. Als je leven bitter is, wend je dan tot God en zoek genezing voor je ziel. Ik weet niet of hier vanmorgen nog mensen zijn die het moeilijk hebben. Of die ook graag die genade van de Heer ontvangen. Ik zou zeggen, wacht er niet mee. Vraag het aan de Heer. Ga naar Hem toe. Want dan sta je voor een geweldig avontuur met de Heer. En het zal een adrenalinestoot in je hart geven. Geweldig. Iemand heeft gezegd, God zorgt altijd voor evenwicht. In het zout en in het zoet. Het is een balans. We worden daarom ook niet boven vermogen verzocht. Hoe moeilijk sommigen het ook kunnen hebben. Ook de leidende kerk worden niet boven vermogen verzocht. God heeft het allemaal in de hand. Afgewogen tegenover de bitterheid, tegenover de eeuwigheid, is de bitterheid hier, de moeilijkheden zijn hier niet lang. Het is maar een korte periode. En als je tot God roept, dan zal Hij je wijzen op het hout, op het kruis. Omdat daar altijd weer de oplossing ligt. Daar nam Hij de vloek weg en daar maakte Hij het bittere definitief zoet. De beek van God is de enige bron van zegen. Het zuivere water, vandaag en straks en in de eeuwigheid. Ik sluit af met te zeggen dat water is ook een beeld van de relatie met de Heer, de persoonlijke relatie. En zegeningen die komen als wij telkens onze dorst bij Hem lessen. Je leven kan in het water vallen, hebben we gezien. Het water kan tot je mond stijgen of reiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer door al deze processen heen ons hoofd boven water wil houden. Waarom? Omdat Hij jou zo belangrijk vindt, omdat Hij zoveel van jou houdt. Het geheim van alles ligt besloten in Elim. Hebben ze even nagekeken wat het betekent. Er zit het woordje El in, dat is God. Elim betekent God is in ons midden. Ook vanmorgen. Amen.